Dit is de zondagochtenddienst van 12 maart 2017. De boodschap wordt gebracht door Ronald Kemp.
Come marching in,
marching in.
When the saints come marching in,
hallelujah.
I want to be in this number.
In this number.
When the saints come marching in.
Onverwacht begin misschien voor sommigen. Leuk dat jullie zo meeklappen. Jullie kennen dus allemaal deze Negro spiritual, Oh When the Saints Go Marching In. En weet je, die Negro spiritual die werd vroeger in de omgeving van New Orleans en ook tegenwoordig nog wel in Amerika gespeeld. Vooral tijdens begrafenissen. Heel apart, de overledene die werd dan met, dit was een beetje blij tempo, maar die werd dan met een treurig tempo naar zijn laatste rustplaats begeleid. Soms met heel veel spektakel erbij, als je op YouTube kijkt dan vind je daar allerlei voorbeeldjes van. En na de begrafenis dan keerde de stoet weer terug onder begeleiding van vrolijke uptempo Dixieland muziek, zoals dit. En ja, er waren ook mensen die dan aan de kant van de weg stonden, of die de stoet alleen maar volgden vanwege de leuke muziek. En die werden dan de second liners genoemd. Hè? De mensen die op de tweede lijn stonden. Nou, ik hoop dat u vanmorgen niet second liners bent. Dus er zijn hier nog wat stoelen voor aan. Maar dat je er helemaal bij bent en helemaal meegaat. En deze Negro spiritual die is op heel veel manieren uitgevoerd. Ik zag gisteravond nog op YouTube eentje met 10 verschillende manieren in verschillende stijlen. Prachtig. Meestal in deze swingende versie van Louis Armstrong of voor de ouderen onder ons Dutch Swing College Band. Groot favoriet van mij. Maar wat zingen ze dan eigenlijk? Want ik let dan ook op de tekst, hè? Want die muziek is leuk. Maar in die eerste zin, die is vaak wel bekend. Hè? Dat is, Oh, when the saints go marching in. Maar er is nog een zinnetje wat ze zingen. En dat trof mij bijzonder en daar ga ik vanmorgen wat meer over zeggen. Dan zingen ze, I want to be in that number. Voor diegenen die niet zo goed in Engels zijn, ik wil in dat getal horen. Dat is de letterlijke vertaling. En waar komt dat getal dan vandaan? I want to be in that number. Nou, dat komt uit de Bijbel. Dat komt uit het laatste Bijbelboek, uit Openbaring. Daar wordt ook een getal genoemd. 144.000. Hey, Johannes, die ziet op een gegeven moment in Openbaring 14, vers 1, ziet hij een hele grote groep mensen. 144.000. Nou, hij zal ze echt niet geteld hebben, want als je dat wil tellen, dan ben je even bezig. Maar dat is het volk van God vlak voordat Jezus terugkomt. Ze zijn dwars door een grote verdrukking heen gegaan. En misschien juist daarom dat dit lied van Oh When the Saints, dat in Amerika gemaakt is door zwarte mensen, door slaven die enorm veel vernedering en verdriet en ellende hebben meegemaakt in hun slavernij. Maar ze bleven stand houden in hun geloof door dit lied te zingen. En ze zochten hun troost in Openbaring. Hoe mooi kun je het zoeken. Ze keken uit naar een nieuwe tijd. Ze hadden hoop. Hun geloof was hun houvast. En ze zongen over de toekomst van Gods plan, over de voleinding van Gods plan. When the saints, de heiligen, go marching in. Wanneer de heiligen in zullen gaan in het koninkrijk van God. Want, mensen, dat gaat gebeuren. En daar keken ze naar uit. Of ze dat allemaal heel bewust deden of wat minder bewust, dat weet ik niet. Maar in dit lied klinkt het geloof en het verlangen. Oh Lord, I want to be in that number. Ik wil daar ook zo graag bij zijn. Ik verlang ook om bij die groep mensen te horen die Jezus tot het einde toe volgt. Die niet opgeeft, maar die blijft volharden tot het einde toe. Tot de wederkomst van Jezus Christus. Ondanks de verdrukking, ondanks de ontkenning, ondanks de tegenstand van de duisternis. Ik verlang ernaar en ik hoop jullie ook om zingend binnen te marcheren in Gods Koninkrijk. En hoe je dat dan voorstelt, stel je het maar voor. Maar I want to be in that number. Zullen we de Bijbels open slaan? Als je hem bij je hebt, dat hoop ik. Openbaring 1, vers 1. Ik zal af en toe wat dingen uit Openbaring lezen, dus berg hem zo direct niet op. Openbaring 1, vers 1. Daar staat: Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving, om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. In de NBG-vertaling daar staat, wat weldra geschieden zal. Weldra, dus binnenkort. God laat Johannes iets zien van zijn plan met mensen. En ik geloof, vandaag wil God ook ons laten zien hoe dat plan verloopt. Hoe wij daarin staan. God wil je zicht geven op zijn plan met jouw persoonlijke leven. En tegelijk ook breder op zijn plan met de gemeente hier in Den Haag. En de gemeente in Amersfoort. En al die andere gemeentes die eenmaal de gemeente zullen vormen. Daar wil God zicht op geven. Ik denk dat er helaas velen zijn die openbaringen naar later verschuiven. Zo van, ja, dat is nog zo ver weg en zo ingewikkeld. Maar hier staat, we hebben gelezen in de eerste vers van wat er binnenkort gebeuren moet. En wat er weldra geschieden zal. Daarom wil ik zo graag ook zoeken, ook vanmorgen, van wat openbaring betekent voor nu. Voor mijn leven, voor onze gemeente, voor jullie gemeente. Want de Heer die wil ook vandaag door het boek Openbaring heen spreken en ons laten zien van hoe dat plan van God echt verder gaat. En hij wil je daarmee bemoedigen en vertroosten. Ik wil nog een stukje lezen. Openbaring 4. Openbaring 4, vers 1. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. En dan gaat het natuurlijk nog verder, maar ik lees alleen af en toe een stukje er even van. Johannes die raakt in geestvervoering. Hij wordt als het ware opgetild in die geestelijke wereld om geestelijke dingen te kunnen zien. En zijn geestelijke ogen die worden geopend. Hij ziet dingen, hij ervaart dingen, hij maakt dingen mee. Ontwikkelingen die je niet met je gewone ogen kunt zien. Dwars door tijd heen, door de beperkingen van het zichtbare heen, laat God hem iets zien in allerlei fasen van hoe dat plan van God met mensen, hoe dat gaat verlopen. En God die roept hem op, klim hierheen op en ik zal je tonen wat hierna geschieden zal. En Jezus heeft die deur in de hemel geopend. En die oproep die klinkt vandaag nog steeds. Kom hoger op. Open je ogen voor de geestelijke wereld, voor de werkelijkheid van God. Kijk waar het plan van God heen gaat en ga daarin mee. Kijk vooruit en put daar nu al kracht en blijdschap uit. En weet u wat ik zo mooi vind? Wat ziet Johannes als eerste? We lazen het net, 4 vers 2. Hij ziet de troon van God. Dat is zijn vertrekpunt als het ware. Dat is zijn begin. Hij ziet de heerlijkheid, de macht, de autoriteit van God. Hij ziet de grootheid van God en ja, hij probeert dat te omschrijven met woorden, met beelden die hij ter beschikking had. En dan hoort hij ook een aanbiddingslied, in vers 11 staat dat. En dan schrijft hij dat heel kort en bondig op. Gij zijt waardig, o Heer, om te ontvangen heerlijkheid, macht en eer, want gij hebt geschapen, hebt alles gemaakt, om uw wil was het en werd het geschapen. Nou, u kent dat lied denk ik ook wel. Hij maakt dat zingen mee. Nou, het zal echt iets enthousiaster geweest zijn als wij vanmorgen hebben gezongen, hoewel dat ook fijn was. Zal dat een indruk geweest zijn op hem? Nog een stukje in Openbaring 5, vers 1 tot 7. Toen zag ik dit. Diegene die op de troon zat, God, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel, of op de aarde, of onder de aarde, die de boekrol kon openen en inzien. En het deed me veel verdriet, dat er blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. En midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudste, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. Enzovoort. Johannes die ziet een boekrol in de rechterhand van God. En die boekrol, dat is een beeld van het plan van God met mensen. En er was niemand die boekrol kon openen of die in die boekrol kon kijken wat erin stond. Er was niemand. En Johannes die voelt daar een stuk verdriet in. Die ervaart dat verdriet ook, want het bleef gesloten. De inhoud die was al zo lang bedekt gebleven en verborgen gebleven. Maar dan ziet Johannes, hij krijgt dan ook nog iets anders te zien. Hij ziet een lam. Het beeld van Jezus Christus, ook een leeuw. Alleen dat lam van God is waardig om Gods plan openbaar te maken. Om het en om het ook uit te voeren. Johannes ziet dan hoe Jezus, hoe dat lam van God, de boekrol ontvangt uit de rechterhand van God. Om ermee aan de slag te gaan. Om er aan te gaan werken, uit te gaan werken. En opnieuw ontstaat er dan grote blijdschap in de hemel. Eindelijk is het zover. Boekrol gaat open. En dan zetten de engelen een nieuw lied in. Dat staat ook in hoofdstuk 5, vers 9. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De macht, de rijkdom, de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Ook dat is een lied wat we wel kennen, denk ik. Die boekrol die Jezus opent, die is verzegeld met 7 zegels. Heel lang is die inhoud verborgen gebleven, afgesloten, want er lag een bedekking over. Maar vanaf hoofdstuk 6, dan in Openbaring 6, dan zie je dat lam die zegels, die zeven zegels, stuk voor stuk gaat openen. Jezus maakt dat plan van God bekend en werkt dat uit, maakt het openbaar en werkt dat uit in en door mensen. Alleen wat je ook ziet, is dat als Jezus daarmee begint om dat eerste zegel te openen, dat en als er dan een volgende fase van Gods plan openbaar wordt, dat er dan ook een reactie komt uit de duisternis. Dat er allerlei paden komen. Nou, je mag dat thuis allemaal nog eens lezen. Maar Openbaring laat zien dat er twee ontwikkelingen zijn. Twee parallele ontwikkelingen. Dat er een positieve ontwikkeling is van Gods plan. Maar ook dat er een reactie is van de duisternis. En heel veel mensen die proberen in deze tijd ook, proberen ze Openbaring wat te verklaren door de wereldgeschiedenis naast Openbaring te leggen. En je hebt dan allerlei boeken en films en visies, eindtijdvisies, fantastisch. Maar weet u wat belangrijker is? Herken je die fase van Gods plan in je eigen leven? Of sta je als toeschouwer? Krijg je zicht op wat er bezig is te ontwikkelen in jouw hemel, in jouw wereld, in jouw denken? Ervaar je dat Gods plan in jouw leven openbaar wordt? En verandert Openbaring ons echt? Of is het, nou, we kennen theorie 1, 2 en 3 en dat kunnen we allemaal aan elkaar vertellen. Ik wil namelijk niet een toeschouwer zijn die een hele boekenkast vol heeft met allerlei theorieën en verklaringen, maar die mijn leven niet echt veranderen. Ik verlang er zo naar, en ik hoop u ook, naar verdere openbaring van het plan van God in ons leven, in onze gemeentes. Naar meer licht, naar helder zicht, zodat we steeds verder loskomen van de overheersing van de duisternis en dat we steeds meer in het licht van God terechtkomen. Zodat het plan van God met mensen in en door ons heen openbaar wordt. Zodat we echt tot zegen zijn van de mensen om ons heen buiten dit gebouw. En Jezus roept ons ook op om dat koninkrijk van God verder binnen te gaan. Om hogerop te komen. Hij zegt, om de Heer waardig, dat zegt Paulus dan in Colossense 1, om de Heer waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen tot de rechte kennis van God. Als wij het Lam blijven volgen, waar het ook heen gaat, dan kan Jezus in ons leven ook verder gaan om die zegels te verbreken, stuk voor stuk. Dan gaat zijn openbaring in ons leven verder. En dan gaat die boekrol steeds verder open voor ons. Ik ga met grote stappen door Openbaring, dat moet u me niet kwalijk nemen, want anders zijn we niet op tijd klaar. Wij hadden het van de week, even zijspoortje, hadden wij het over onze kring over die geschiedenis met Paulus, dat hij op een gegeven moment zo lang 's nachts spreekt, dat er iemand in het venster zit en die kukelt er dan uit en dan is hij dood en dan komt hij weer tot leven. Nou, en Paulus gaat dan ijzerreinig nog de hele nacht door, dus dat zal ik nu niet doen. Je kan gerust zijn. We houden het kort. Maar Openbaring 6, vers 12, daar hoort Johannes en engel spreken over een ander soort zegel. Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. Dat zegt die engel. Dat is een ander zegel. Dat is anders dan de zegels van die boekrol. Hier gaat het om een verzegeling aan het voorhoofd van de dienaren van God. En dat is een beeld van de vervulling met de Heilige Geest. Voortaan zijn de dienaren van God herkenbaar aan het merkteken van hun eigenaar, van hun Heer. Van God. En dat zegel, dat hoeft er nooit meer af. Dat mag altijd blijven zitten. Dat is een blijvend zegel, een blijvend kenmerk. Wij mogen verzegeld zijn, afgesloten, gekenmerkt door de doop met de Heilige Geest. En dat was Openbaring 6, vers 12, als ik het goed heb. Of 7? Nou, zoek op. 6, vers 12. Maar dat zegel op ons voorhoofd, dat is een beeld van de vernieuwing van denken. Waar Paulus ook over spreekt in Romeinen 12. Van wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen. Dat je mag ontdekken wat de wil van God is. Dat het goede is. Het welgevallige. Het volkomene. En daar heb je nou, voor die ontdekkingstocht heb je de doop met de Heilige Geest nodig. Om dat plan van God te verstaan. Om dat in je eigen leven eruit te laten komen. En dat zegel is niet een soort sticker van Heilige Geest Insight of zo. Maar het gaat om je innerlijke mens, om je hart. Om werkelijk te leven, te werken naar Gods wil. Om los te komen van alles wat je nog tegenhoudt, wat je klein houdt, wat je onder de maat houdt. Jezus die zegt eerder in Openbaring in 3 vers 12, wie overwint, ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en van de stad van mijn God en ook mijn eigen nieuwe naam. Wat staat er op ons leven geschreven? Wat kenmerkt jouw leven? Wij noemen onszelf christenen. Dat is een mooie naam. Wij noemen onszelf naar Jezus Christus, naar de Christus, de gezalfde, die gezalfd is met Heilige Geest. En wij mogen ook die naam dragen, omdat wij ook gezalfd zijn door de Heilige Geest. Wij mogen ook dat karakter en die liefde en die genade die in Jezus Christus is, die mogen wij ook uitleven en praktiseren in deze wereld. Ik zei al, Openbaring heeft het dan over 7 zegels. En ik geloof dat in onze tijd dat 6e zegel verder open gaat. Ik geloof dat we in een tijd leven van toebereiding en van voorbereiding. Van een nog verdere vervulling met Gods Geest. Daar zoek ik ook naar. Een tijd waarin de Heer bezig is om zijn volk te verzamelen en tot een eenheid te maken. En te verzegelen met zijn Geest. Nog iets lezen uit Openbaring 7, vers 4. Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen. 144.000 in totaal. Afkomstig uit elke stam van Israël. En dan in vers 9. Hierna zag ik dit. Een onafzienbare menigte die niet te tellen was. Uit alle landen en volken van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. En luid riepen ze, de redding komt van onze God. Johannes die ziet dus het aantal van hen, heb je weer dat aantal, dat nummer, die het zegel dragen, 144.000. Ze staan voor de troon van God en van het lam, Jezus Christus. En even daarna, in dat vers 9, dan ziet hij een onafzienbare menigte. Niet te tellen. Wat moet dat, moet je eens even voorstellen, wat moet dat fantastisch geweest zijn, wat Johannes dan ziet. En later in 14 vers 1, dan ziet hij die groep mensen nog een keer. Bij het lam waren 144.000 mensen die zijn naam en die van zijn vader op hun voorhoofd hadden. Ze staan voor de troon van God. Met de naam van God en van het lam op hun voorhoofd. Hun hele leven, hun hele zijn, hun hele wezen is gekarakteriseerd door de naam van God. Door de naam van Jezus Christus. Daarom is het zo heerlijk als je die naam Christen, als je dat ook vol blijdschap en trots en vrijmoedigheid mag dragen. Dat ziet Johannes dan vlak voor het moment dat Jezus terugkomt. Mensen die zijn door een enorme verdrukking heen gegaan. Maar ze hebben stand gehouden. En die verzegeling met de Heilige Geest die is helemaal afgerond, klaar. Wat een bijzonder moment. Eigenlijk best wel apart dat er eerst gesproken wordt over 144.000 en een paar teksten verder over niet te tellen. Hoe zit dat? Is dat number, dat getal, is dat aantal van 144.000 wat een aantal dat op een gegeven moment bereikt wordt en dan zit je er net wel of net niet bij? Nee, Johannes die spreekt over een onafzienbare menigte die niet te tellen is. Kijk, hier kan ik nog even tellen van hoeveel mensen zijn het er. Dan ben ik gauw klaar. Maar 144.000, zoals gezegd, daar ben je al even mee bezig. Ik geloof niet dat de Heer zo'n getal geeft om sommetjes mee te maken. En ik geloof ook niet dat de Heer zegt van, ja sorry hoor, we hebben net 144.000 gehad. En valt er buiten, jammer dan. Nee, zo denkt de Heer helemaal niet. Hij sluit niet uit, hij zegt niet van, ja, het is op, het is vol. Nee, hij sluit je juist in. Hij sluit je in zijn armen. Kom maar bij mij, voeg je maar in mijn lichaam. Er staat 144.000 in totaal afkomstig uit elke stam van Israël. En dan gaat het niet natuurlijk over het huidige zichtbare land Israël, de staat Israël. Daar is de Heer helemaal niet mee bezig met die aardse afstamming. Maar het gaat erom, ben je geboren uit God? Ben je wederom geboren in het Koninkrijk van God? Heb je Jezus' offer aanvaard? Hè? Wat we ook net met het avondmaal hebben beleden en opnieuw weer naar elkaar van getuigd. Volgen we het Lam? Ik geloof dat die 144.000 dat de volheid aangeeft. De voltooiing, het grootste, het onvoorstelbare. Dat er zoveel mensen het Lam van Gods gevolgd zijn, waar het ook heen gaat. Mensen uit totaal verschillende achtergronden, net als wij. En menselijk gezien zou je zeggen, het is onmogelijk om al die verschillende mensen bij elkaar te krijgen. Om die op één lijn te krijgen, om die tot een eenheid te brengen. Maar ik geloof zijn liefde, de liefde van Jezus, is in staat om ons, ook hier, maar ook in Amersfoort, maar ook op andere plekken, maar ook samen als gemeente, om ons samen tot een eenheid te brengen. Zijn kracht verlost ons van alles wat ons innerlijk nog verdeelt. Van elke macht der duisternis. Zijn waarheid brengt ons samen. En volg daarom het Lam van God. Voeg je in die menigte, die grote menigte die het Lam volgt. En wat zal de Heer dan blij zijn met jou? Om jou ook in dat number, dat aantal, op te nemen. Want hij verlangt ernaar dat aantal, dat number, zo groot mogelijk wordt. Zo vol mogelijk. Wat moet Johannes een enorme blijdschap ervaren hebben toen hij dat visioen kreeg. Wat is dit geweldig, mensen. Dit is het resultaat van Gods plan met mensen. Dit heeft de Heilige Geest bewerkt in mensen. En wat waren ze helemaal? En kijk nou eens. Dit is het resultaat van het evangelie van Jezus Christus. Wat groots is dat. Daar staan ze, voor Gods troon. Johannes zag het. Nou, ik denk dat hij wel even gesprongen en gedanst zal hebben. Ik weet niet of hij in zijn eentje was toen hij dat visioen kreeg. Dat staat er verder niet. Maar wat is er door hem heen gegaan aan een intense blijdschap? Want wat stelden ze helemaal voor, ook in die tijd? Paulus die zegt, in de ogen van de wereld waren ze dwaas, zwak, onbeduidend, veracht. Waren ze maar met weinigen. Maar door Christus zijn ze rechtvaardig en heilig en verlost. En Johannes die heeft al het voorrecht gehad om dat te zien. Om dat te beleven. Hij heeft dat gedaan. onze Heer Jezus. In dat nummer. Dat is niet zoiets van, nou, je hebt één keer voor Jezus gekozen en dan verloopt alles daarna echt van een leien dakje en is het allemaal halleluja. Nee, we zullen nog door een heel proces moeten. Een felle strijd ook. Daar gaan die 7 zegels over en die 7 bazuinen en die weeën enzovoort. En we hebben te maken met een tegenstand uit de duisternis, met verdrukking, met lijden. Omdat we Jezus volgen. En misschien zit je daar nu wel middenin. Dat je zegt van nou, vind ik nog knap wat om zo halleluja te roepen. Het kan je zelfs je leven kosten. Lezen we ook in Openbaring. Maar als je gedoopt bent met de Heilige Geest, dan wil Gods Geest je kracht geven om stand te houden. Kracht geven om te belijden van door het bloed van het Lam ben ik gereinigd en mag ik op mijn voeten staan. Heilig en rechtvaardig. En mag ik tot dat nummer horen. En door de kracht van Gods Geest zal ook elke invloed van de duisternis in mijn leven verbroken worden. We zijn ons natuurlijke leven niet zeker. Maar ons geestelijke leven, daar mogen we zeker van zijn. En Paulus die belijdt ook in Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is. Paulus zegt, die hele boel, dat zal me niet kunnen scheiden van de liefde van God. Die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Wat een geweldige geloofsbelijdenis is dat van Paulus. I want to be in that number. Die onafzienbare menigte, daar is de Heer Jezus vandaag mee bezig. Om die samen te brengen. Uit alle landen, uit alle volken, uit allerlei culturen. En daarom is zending en evangelisatie, visie, is ook zo belangrijk. Dat is verbonden ook met de eindtijdsvisie. Jezus die wil dat we tevoorschijn komen als geheiligde mensen, als getuigen van Hem, van zijn evangelie. Niet als eenlingen, maar als één grote gemeente, als één lichaam, als één broederschap. Mensen die ervoor vechten om elkaar vast te houden, om elkaar vasthoudend samen dat lam achterna te gaan. Om samen voor die troon van God te verschijnen. Mensen die elke hoogmoedigheid hebben afgelegd en die bewogenheid ervaren voor mensen die gewond zijn en die beschadigd zijn, die Jezus nodig hebben. Mensen die erop gericht zijn om tot het einde toe nog zoveel mogelijk mensen bij het kruis van Jezus te brengen. Zodat ze ook tot dat nummer gaan behoren. Wat is dat gaaf. Om daarin mee te gaan. Om daarin mee te werken. Nou ja. Heel kort. Wat gebeurt er daarna. Nadat Jezus terugkomt. Bij het klinken van de 7e bazuin. Dan komt Jezus terug. Dan wordt hij zichtbaar voor iedereen. En dan ontvangen we ook een verheerlijk lichaam. Nou, lijkt me ook zo geweldig. Heel praktisch. En dan mogen we onze intrek nog veel verder innemen in het Koninkrijk van God. En dan begint er een nieuwe fase in het plan van God. 1000-jarig vrederijk. Nou, wat er dan allemaal gaat gebeuren. Een tijd waar nog heel veel mensen van het evangelie van Jezus zullen horen en een keuze voor Hem kunnen maken. Dan komt het laatste oordeel. Dan ben ik al in Openbaring 20. Dat gaat lekker snel. En in Openbaringen 21 en 22, daar wordt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beschreven, wanneer God zal zijn alles in allen. De dood zal niet meer zijn en er zal geen nacht meer zijn en ze hebben geen licht van een lamp of licht van de zon nodig, want de Heere God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. En daarna, nou, gaat het vast nog veel verder. Dat staat alleen niet in de Bijbel. Maar goed, als je zo even in een vogelvlucht door Openbaring heen gaat, wat is dan je reactie? Wat ervaar je in jezelf als je dit hoort? Wil je ook zo graag opgenomen worden in dat nummer? Herken je dat diepe verlangen om dat land te volgen? En verlang je ook naar die naam van God op jouw voorhoofd? En naar de verdere en diepere vervulling met de Heilige Geest? Ervaar je blijdschap, enthousiasme, hoop en steeds verdere verlossing, zodat je steeds meer over je eigen wil en je eigen vermogens kunt beschikken? Zodat je vol overgave het Lam kunt volgen, helemaal vernieuwd in je denken. En dat er uiteindelijk geen spoor meer van het oude overblijft. Of merk je bij jezelf een bepaald verzet van: jongens, voor mij hoeft het even niet. Een stukje onwil van: ja, Openbaring, laat maar even. Het is te moeilijk. Het is te ver weg. Te ver weg van mijn bed. Ik zit nou hier en het is te ingewikkeld. Je kunt ook je onwaardig voelen of onheilig. Ja, omdat je net gigantisch in de fout bent gegaan. Ja, en dan weet je technisch wel van: de Heer heeft al mijn zonden vergeven. Ook net in het avondmaal beleden. Maar toch. Of ervaar je misschien angst van: ja, die eindtijd, dat wordt allemaal wel spannend en erg. Daar wil ik nou even niet aan denken, hoor. Ja, je hebt dan die antichrist en een draak en Harmageddon. En zou ik wel vol kunnen houden? Ja, en die duivel die wil die angst wel voeden en opblazen. Hij wil die boekrol als het ware weer dicht rollen. Zodat het weer een gesloten boek wordt. Hij wil je onzeker maken. Van: ja, stel je nou eens voor dat je nou niet bij dat nummer hoort. Stel je voor dat die teller toch al voorbij die 144.000 staat. Stel je voor dat je zondigt. Ja, dan lig je eruit natuurlijk. Dan kun je het wel vergeten met die 144.000. Weet u, de duivel die liegt. Is een aards leugenaar. En als één ding duidelijk is, dat is dat hij niet tot dat nummer behoort. Hij hoort daar niet in. Hij komt in de poel des vuurs. Dat is zijn eindbestemming. Dat is de werkelijkheid zoals God er tegenaan kijkt. Voor hem is er geen genade. Voor ons wel. Als wij onze zonde belijden, als die verzegeling aan ons voorhoofd in ons leven doorgaat, als wij het Lam blijven volgen, zelfs al zijn we even gevallen en dan staan we daarna weer op, dan mogen wij ook tot dat nummer behoren. Dan mogen wij ook verder ingaan in het Koninkrijk van God. Ben je klaar voor de wederkomst van Jezus? Nou, misschien nog niet helemaal. Ik nog niet. Zie je uit naar de dag van God? Ja, voluit. Ik zie daarnaar uit. Ik hoop dat ik het mee mag maken. Ook vanuit mijn lichaam hier. Dat weet ik nog niet, of hoe dat zal zijn. In 2 Petrus 3 vers 12 staat: u die uitziet naar de dag van God en die het aanbreken daarvan bespoedigt. Mag de Heer je nog verder vervullen met zijn Heilige Geest. Mag de Heer verder verzegelen aan je voorhoofd. Mag de Heer je uitdagen, opwekken om bezig te zijn met die voorbereiding van zijn komst. Spreek je daar samen over, straks ook met de koffie. Heb je er zin in? Ja, en er komt inderdaad nog een heleboel omheen. Een heleboel gedoe van de duisternis, maar daar gaat het even niet om. Het gaat erom, heb je er zin in dat je helemaal zo meegenomen wordt in dat plan van God? Of ben je afgeleid, in slaap gesust, zoals die vijf dwaze maagden? Zij waren niet gericht op de bruidegom, maar op zichzelf, op het hier en het nu. En ze dachten misschien wel van ja, zo vaart loopt het nog niet. Want de Heer komt echt nog niet terug. Morgen. Maar laten we ons niet in slaap laten sussen. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht kunnen trekken en gevangen kunnen houden. De welvaart, of de crisis, of je werk, of juist dat je geen werk hebt, of de zorgen, of... Nou ja. Daar kun je allemaal mee bezig blijven. Maar de eindtijd van Gods plan is al begonnen. Voeg je bij that number, bij degene die het Lam volgen. In gehoorzaamheid. Maar vooral ook van harte. Vooral ook vol overgave. Met volharding. Ik verlang ernaar om samen, ook met jullie, zo voor Gods troon te staan. Om hem recht in de ogen te kunnen kijken. Als totaal gereinigde mensen. Niet zo van, nou dat hebben wij gedaan. Nee, dat heeft de Heer gedaan. Mensen die hun eigen carrière, hun eigen leven, hun eigen aanzien en eigen aardse bezittingen, wat je ook allemaal hebt, die dat niet lief hebben gehad. Maar die het Lam gevolgd zijn. Verlang je ook om mee te werken dat er nog heel veel mensen toegevoegd worden aan dat nummer, dat aantal. O when the saints go marching in, O Lord, I want to be in that number. Amen. Ik wil graag nog bidden. Heer Jezus, u heeft Johannes zo geweldig bemoedigd daar op dat eiland. Hij zat misschien naar de mens gevangen, maar hij heeft een enorme vrijheid ervaren, Heer, toen hij al die beelden van u kreeg en gelukkig heeft hij het opgeschreven. Heer, wat ben ik daar blij mee, dat u ons zo'n inkijk geeft op de voltooiing van uw plan. En ja, er is nog heel veel te doen, Heer, en we zullen nog door een felle strijd heen moeten. Heer, maar u ziet het zitten met ons en u weet al dat de afloop goed zal zijn. Heer, en ik wil me voegen in dat nummer. Heer, ik wil me voegen in dat plan van u en me laten leiden door u, door uw geest. En ik bid u ook zo voor deze gemeente, Heer, dat wij er ook helemaal bij zullen zijn. Heer, dat we helemaal mee kunnen gaan in dat plan van u. En dat we ons hart daarvoor open kunnen stellen. Heer, en dat we ook vandaag en morgen en komende week, Heer, dat u ons laat zien hoe we telkens weer een stap verder mogen komen bij de komst van u. Heer, en dat we ook tot zegen mogen zijn voor onze broeders en zusters in de gemeente, maar ook daarbuiten. Heer, ik dank u dat u die zegen overvloedig wilt geven. Amen. We hadden nog een lied uitgezocht, dat was lied 95. Dan ga ik even zitten, dan kan ik het ook meelezen.
Ronald, hartstikke bedankt. Sowieso, om er eens goed over na te denken en door te denken met elkaar te delen. Met het verlangen om dat te realiseren en erbij te zijn. Erbij te zijn. Dat stond volgens mij als thema boven jouw preek. Ben je erbij? Yes. Toch? Ben je erbij? Oké. Okay. Heerlijk om dan dat lied 95 te zingen, waarin we beginnen met de belijdenis. Liefdevol slaat de Heer ons gade. Hij schenkt ons leven en overvloed. En uit de volheid van zijn genade doet hij dat. Want hij is eeuwig en enkel goed. Prachtig lied om dit woord nog eens een keer ja, zeg maar uit te zingen. Daar gaan we. Zeker dat als we ooit dat lied wat later zullen zingen, dan blijft er niemand meer zitten en het doet iedereen twee handen omhoog. Verhef zijn naam, want grote dingen heeft hij gedaan. We hebben nog wat mededelingen. Uiteraard hebben we straks de koffie met elkaar. Ook de collecte zal nog even langsgaan. Die doen we tijdens de mededelingen. We zingen nog één lied als slotlied. En dat is lied 158.
Oh,
je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. De collecte mag nog eventjes rondgaan. En dan hebben we nog wat mededelingen. Jullie moeten de groet hebben van Marius en Ria. Die zijn veilig en heel huids aangekomen in Suriname. Een zeer lange, vermoeiende reis hebben ze achter de rug. Maar ze maken het goed en ze doen jullie de hartelijke groeten. En we zullen ze pas dus zien over een 2,5 maand. Ja. Sommige mensen die kunnen dat, mogen dat, doen dat. Ze werken daar hard. We hebben daar mantelzorg voor een tante, hè? Ja, een tante van Marius. Morgen hebben we onze laatste alfa in zaal 5-6. We beginnen om 6:15. We hebben een bijzonder fijne tijd gehad met elkaar. En morgen sluiten we af. Deze eerste alfa in ons evangeliebestaan, volle evangeliebestaan als Christengemeente Den Haag. Een groot succes geweest. Willem en Annette, die vandaag in Hoogeveen zijn, zullen aanstaande zaterdag doorgaan met de Youth Alpha bij hun thuis. Dat is zaterdag de 18e. En daartussendoor hebben we nog dinsdag en woensdag. Dinsdag de open ochtend om 10:30 en woensdagavond om 8:00 de Bijbelkring. En volgende week zondag spreekt Jacob. Beste mensen, het gaat jullie allemaal hartstikke goed. Uw daden zijn groot, Heer. Ik zal u loven. Ik zal u verhogen en roemen in uw naam. Met kort 92 gaan wij aan de koffie. een hele goede week en tot volgende week. En stel dat je nou een stel bladen, weekbladen en dergelijke hebt waar leuke plaatjes in staan. Neem die dan alsjeblieft mee over 2 weken voor de gemeentedag 8 april voor het kinderwerk.